De overgang kan een enorme belemmering zijn in je carrière. En dat heeft Helena ook zo ervaren. De overgang heeft een behoorlijke impact gehad op het verloop van jouw werk, toch Helena? Daar ja. gaan we het vandaag over hebben. Dat ik het zo ongelooflijk belangrijk vind dat, om aan anderen te laten zien hoe dat dan precies werkt. Dus wat ik wil doen met Helena, wij hebben dat samen al net even voorbesproken, zodat we even chronologisch door de tijd heen gaan. Waarin we bespreken van, nou, hoe begon dat dan met die overgang? Welke klachten kwamen daar dan naar voren en welke hadden vooral van invloed op het werk? En dan vervolgens, hoe ben je ermee omgegaan? En nou ja, als we dan nu terug mogen kijken, want het is inmiddels al wat jaartjes geleden bij jou. Wat kunnen we daar nou voor lering uit trekken? Want ik denk dat dat heel erg fijn is om dat met elkaar te doen. Maar voordat we dat doen, Helena, even een hele korte introductie. Is altijd wel heel erg prettig voor de luisteraars.
Ja, ja. Nou, Helena, ik ben 58 jaar op dit moment. En ik ben gescheiden moeder van een zoon van inmiddels 21. En ik heb een nieuwe relatie na de overgang gekregen. Ik ben afgestudeerd als gezondheidswetenschapper. En ja, nadat ik jaren in de preventie heb gewerkt, ben ik als loopbaanadviseur gaan werken. En dat vond ik gewoon heel erg leuk. Werken, mensen nieuwe banen te leiden of in veranderingen te begeleiden. Mm-hmm. En nou, op dit moment ben ik heel, heel gecommitteerd yogini, zeg maar. Klinkt een beetje groot, maar ik zit elke ochtend op mijn mat, dus vanochtend ook. En ik ben inmiddels yoga coach en yoga teacher, omdat ik daar heel erg in voel dat gewoon heel erg nu past bij mij. En ook wel eens denk, had ik dat maar eerder ontdekt, maar oké. Okay. Ja, dus
dat is een mooie introductie. Je zegt al meteen heel veel. Je hebt verschillende carrière stappen gemaakt. En nu sta je eigenlijk als yoga docent, als yoga coach, als yoga teacher in de wereld. En daar ben je ook blij mee. Dus dat is ook heel fijn om te zien. Dus dit is alvast een voorteken over hoe het uiteindelijk ook weer goed kan verlopen, zo'n carrière. Maar het heeft wel wat hobbels gehad, hè? Daar gaan we het vandaag over hebben. Ja. Misschien is het goed om terug te gaan. Je was dus loopbaancoach. En toen gebeurde er in jouw leven, zoals veel vrouwen ervaren, dat de overgang langskwam. Misschien is het goed om gewoon daar te beginnen. Wat gebeurde er bij jou?
Ja, ik denk dat zeg maar de eerste momenten, toen ik ging scheiden, toen ging mijn menstruatie. Maar toen was ik 44 en mijn menstruatie al maar toen heb ik dat zeg maar langer uit elkaar. Toen dacht ik, nou ja, dat heeft natuurlijk ook met al die spanning en stress te maken. Heeft zich later ook weer genormaliseerd. Maar toen ik eind 40 was, ik denk 48, 49, een beetje zo in die periode, ik weet het niet meer exact, 48, 49, toen kreeg ik steeds meer hele hevige bloedingen. En nou, ik zeg altijd van, ik was gewoon geen 2 weken, zeg maar, zonder dat ik met van alles rekening moest houden. Dus het waren geen 2 weken dat ik niet menstrueerde. En ook heel hevig. En ik was natuurlijk bezorgd. En ik dacht, nou, dat moet ik gewoon eens even laten nakijken. Dus ik ben naar gynaecologie gegaan in het ziekenhuis. En heb daar echo's laten maken, laten onderzoeken. Ik ben daar 2 of 3 keer geweest, weet ik niet meer precies. Maar in ieder geval meer dan 1 keer. En toen zei ik, ja, zou het niet de overgang kunnen zijn? Mm-hmm. En toen zei de volgens mij was de artsassistent die mij onderzocht, die zei, nou, dat kan niet. Heeft nog zoveel eitjes. En ik heb me later wel eens afgevraagd, waar zijn die dan in godsnaam gebleven?
Ja, goed vraag.
Zo van, verschrompelen die of wat gebeurt er dan mee? Want echt, als zij zegt, ik zie nog zoveel eitjes, nou, zoveel menstruaties heb ik daarna dus niet meer gehad. Maar zo'n beetje aan het eind van deze periode, met hele hevige bloedingen, kreeg ik een hele zware griep. Nou, en ik was natuurlijk in die periode al, ik werd gewoon moer. Want als je gewoon heel veel bloed verliest, ja, dan is logisch, misschien wel ijzertekort hebben of ja, weet ik wat. Mm-hmm. Maar in ieder geval is het gewoon wel zwaar. En gedurende die periode heb ik ook ergens weer eens een enorme paniekaanval gehad. En dat ik echt dacht, jeetje, waar komt dat nou toch vandaan? Weet je, kwam zo'n beetje uit het niets.
En hoe uitte zich die paniekaanval dan? Wat gebeurde er met jou op dat moment?
Ja, ik was met mijn zoon in Kreta op vakantie. En de eerste avond dat we daar aangekomen waren, het was wel heel warm, wilden we ergens in het stadje uit eten gaan. En op een of andere manier, nou, ik was gewoon dizzy. En dat is op zich ook logisch, want je komt van hier en het was daar warmer. En weet je wel, reis achter de rug. Je kan het overal wel aan toeschrijven, maar ik raakte gewoon in paniek. Er kwam gewoon paniek. Mm-hmm. En daar schrok ik toen heel erg van. Want ik heb dat heel vroeger in mijn leven heb ik dat ook wel gehad. En dat was trouwens ook toen, dat begon toen ook bij een hittegolf. Dus ik dacht, oh nee, god, weet je wel, komen al die oude koeien uit de sloot. Wat is dit nou weer? Mm-hmm. Maar goed, toen heeft zich dat wel weer gezet. En nou, in ieder geval, zo'n beetje aan het eind van die periode met die hevige bloedingen, kreeg ik een hele zware griep. Echt dat ik een aantal dagen met hoge koorts in bed lag. Nou, dan is die koorts voorbij. En nou ja, oké. Okay. Iets meer dan een week denk je nog dat je thuis kan blijven. En dan ga je weer werken. Dus ik ben gaan werken. Maar wel halve dag. Omdat ik voelde, dit is toch wel is toch zwaar. En ik geloof dat de derde ochtend of zo, dat ik op de parkeerplaats stond. En meestal fietste ik. Want ik woon niet zo ver van mijn werk vandaan. Maar ik was toen met de auto gegaan om energie te sparen. En stond ik op de parkeerplaats. En ik dacht, dit moet ik gewoon echt helemaal niet doen. En toen heb ik naar de secretaresse gebeld. En ik heb gezegd, ik ga naar huis. En ik kom pas terug als ik niet meer moe ben. Nou, dat duurde meer dan een half jaar.
Zo.
Dat duurde meer dan een half jaar. En in dat half jaar gebeurde er echt van alles nog. Dat ik 's nachts badend in het zweet wakker werd, of dat ik 's nachts wakker werd met hartkloppingen en ook weer heel erg die angst. En dat ik dacht, ja, maar waar ben ik dan nu eigenlijk zo bang voor? Of wat is er nou eigenlijk aan de hand? En vervolgens ging ik, dacht, jezus, er zijn nog oude trauma's die uit hersenen komen.
Yeah, yeah.
Dus ik ging in traumatherapie en ik kreeg via mijn werk, ben toen bij de bedrijfsarts geweest. Nou, geen woord hebben we verder over de overgang gehad. Ik dacht echt, ik zit gewoon in een burn-out. En die zware griep heeft dat op een bepaalde manier verergerd of zo. En dus toen ben ik gewoon maar een beetje gaan aanmodderen met van alles en nog wat. En,
ja, weet je wat ik interessant vind? Eventjes, ik probeer het weer eventjes je hele verhaal samen te vatten.
Ja.
Je zat eigenlijk in eerste instantie even een tijdje terug bij de gynaecoloog. En daar zei jij, heb jij zelf aangegeven, zou het de overgang kunnen zijn?
Ja.
Dat is toen eigenlijk meteen weggewoven van nee, dat kan niet, want je hebt nog heel veel eitjes. En dan ben je allerlei klachten gaan ontmoeten, et cetera. Was er bij jou zelf wel een soort onderstroomgevoel van dit zou wel eens de overgang kunnen zijn? Of werd dat weggerationaliseerd door de woorden van de gynaecoloog en de bedrijfsarts? Of, hoe zit dat?
Ja, ik denk dat ik ergens daar deep down under wel het idee had dat het gewoon nog iets anders was.
Mm-hmm.
Maar ik had, ik denk dat ik iedere keer in iets van, weet je wel, zie je wel en je bent niet stressbestendig en jij dit en dat en komen al die oude dingen naar boven, dat ik dan toch heel erg mezelf de schuld ga. Of ja, dus, ja, ik bedoel de overgang, het is een beetje lastig hoe je het nu precies moet zeggen, maar het is gewoon heel eerder op, zeg maar, iets van zwakte van mezelf. Dat is het eigenlijk. Dus dat ik gewoon heel erg, dan eerder bijna op mijn kop ga zitten en vind dat ik gewoon nog een heleboel werk aan de winkel heb om nog allemaal dingen op te lossen.
Ja.
En dat ik dan niet de stap maak om te zeggen, nou zeg, ga dit eens helemaal van voor tot achter onderzoeken, want wat is precies met mij aan de hand?
Ja, precies. Dus je legde dat toch continu bij jezelf. Dat je dat zelf moest oplossen, dat je daar zelf mee aan de slag moest. Wat wel bekend is, dat hoorde ik jou net ook zeggen, dat trauma's vanuit het verleden, Kunnen ook tijdens die overgang heel goed weer terugkomen. Op zich is dat wel een heel bekend verschijnsel van de overgang ook eigenlijk.
Ja.
Ja, dus zelfs verwerkte trauma's, hè, of ja, wat is verwerkt, wat is onverwerkt, maar het is toch een periode waarin je in die disbalans terechtkomt, waarin bepaalde dingen getriggerd kunnen worden. Oké, maar ik hoor jou heel duidelijk zeggen van, oké, ik vond dat ik er zelf wat mee aan de slag moet. Okay. Inmiddels zat je dus wel thuis dan?
Ja, ik heb...
Je hebt je echt ziek gemeld toen van, nee, ik ben niet oké.
Ja, op mijn 50ste. Ja, ja, ik kon gewoon niet meer. Ik was echt uitgeput. Ik was uitgeput. Ja.
En welke, wat is toen, wat is, heeft de bedrijfsarts toen geconstateerd? Met wat voor ziektemelding ben je eruit gegaan?
Ja, burn-out.
Ja, burn-out, precies.
Burn-out, ja. Ja, burn-out. En ik ben later, ik ben weer gaan hervatten op enig moment, maar niet omdat ik niet meer moe was. Of omdat ik geen klachten meer had. Maar omdat ook vriendinnen toen tegen mij zeiden van... Het lijkt alsof je steeds verder weg dwaalt in je eigen moeras. Volgens mij is het goed dat je... Volgens hun, volgens mij.
Yeah.
Is het goed dat je gewoon weer in de structuur komt van werk. Die werk je ook kan bieden. Mm-hmm. En toen dacht ik, ja, misschien hebben ze wel gelijk. Maar ik zag er als een berg tegenop. En toen ben ik voor het eerst van mijn leven... Ben ik naar de huisarts gegaan. Heb ik antidepressiva. Of, nou, dat, zo heb ik dat niet, dat heb ik niet zo gezegd, maar ik ben met die klacht naar de huisarts gegaan. Ik zei ja, en als ik nu wil gaan werken, dan, dan heb ik wel wat nodig, want inmiddels begon daar spanning op te bouwen.
Ja.
En in dezelfde tijd, dus toen ik thuis kwam, toen begon ook die menstruatie, dus van heel heftige menstruaties, begon dat gewoon af te zwakken en had ik ineens 3 maanden geen menstruatie. Maar ik dacht... Ja, ik ben totaal uitgeput. En dat kan natuurlijk ook wel met dat te maken hebben.
Ja, dus zo ga je natuurlijk voor jezelf ook allerlei verklaringen zoeken. Hè? Daar zijn we natuurlijk ook best wel heel goed in, denk ik, als vrouw. Als ik dat even zo tussendoor mag zeggen. Ja, wat je eigenlijk afleidt van misschien wel de situatie van ik ben in de overgang. En daar horen dit soort onregelmatige menstruatieervaringen natuurlijk gewoon heel erg bij.
Zeker, zeker, zeker. Ja, nou goed, ik was op dat moment, hè, ik was alleen met mijn zoon en ik voelde gewoon die druk. Ik zat zelf hè, als loopbaanadviseur bovenop allerlei dingen die te maken hebben met hè, natuurlijk ook reïntegratie en via al die regelingen
met
voortpakten. Dus ik dacht, oh, ik moet gewoon weer, ook om die reden, wel weer terug naar het werk, want ik conform CAO zou ik anders... na een jaar ziek zijn gekoord gaan worden. Nou, dat kon ik gewoon me ook niet echt permitteren, vond ik. En nu denk ik, had ik maar die tijd gewoon genomen, maakt het uit. Maar ja, dan zit je nog gewoon zo in al die controle dingen.
Ja. Ja.
En dus ik ben weer terug gaan werken. Maar ik had dus heel erg die spanning. En dat was eigenlijk ook de reden om... Ik werd er gewoon heel gespannen van.
Ja.
En ik sliep heel slecht en... dus ik heb 3 maanden antidepressiva geslikt. En toen dacht ik, nou, ik heb nog nooit in mijn leven zo weinig gevoeld. Ik ben wel een heel diepvoelend mens. Dus het verschil tussen als je dat gaat afvlakken en wie ik werk, wie ik zelf ben, was gewoon zo groot dat ik dacht, nou, ik voel me zo namp, zeggen ze geloof ik. Zo'n beetje afstomd. Ik dacht, dit wil ik eigenlijk ook niet. Nee. Ik wil het dan maar liever gewoon voelen wat er te voelen valt.
Ja.
Ja, maar dat gespannen zijn, ik ben pas veel later gaan begrijpen dat ja, als die menstruatie stopt en die, dat geel lichaam en wat progesteron produceert, wat ons ook die kalmte geeft, dat dat eigenlijk ook heel logisch is. Maar ik ging dan natuurlijk aan iets anders wijten, dat ik zo gespannen was. Dat ging toch weer.
Dit is een kern, hier heb je een kern te pakken, dit is nou... Wat heel veel vrouwen ervaren en heel veel vrouwen niet goed interpreteren, om het maar even zo te benoemen. En dat is geen verwijt, want we weten dit ook gewoon niet heel goed. Hè, dus jij noemt het al even het gele, hoe noem je het ook weer? Geel, ik ben het even kwijt nu.
Ja, geel lichaam of Gelbkörper in het Duits. Ja, en dus dat.
Ja, dus het is ook wel interessant om daar iets over te vertellen. Want jij weet er best ook heel veel over inmiddels.
Ja, ja. Nou, dat is zeg maar, het eitje wat niet bevrucht is, dat wordt weer afgestoten. Hè? En dat zorgt voor onze menstruatie. Mm-hmm. En als dat eitje afgestoten wordt, dat noemen ze dat noemen ze volgens mij het geel lichaam of het gelbkörper. Of ja, ik weet niet hoe het in het mm-hmm. Engels heet. Maar dat produceert, dus dat afgestoten blaasje, zeg maar, dat produceert progesteron. En progesteron mm-hmm. is een hormoon wat ons heel erg veel kalmte geeft en rust geeft. Dus dat is ook waarom je bijvoorbeeld, ik kon altijd als ik menstrueerde, had ik zo'n enorm gevoel van overgave. Dus ik vond het altijd heel lekker als ik ongesteld was. Mm-hmm. Want dan voelde ik gewoon enorme rust in mijn lichaam komen. Ik heb nooit geweten
waarom dat zo werkte. Ja.
tot zeg maar de laatste jaren, toen ik me daar meer in ging verdiepen.
Ja. Maar tijdens die overgang raakt dat natuurlijk op. Hè? Die progesteron gaat dalen, die raakt je langzaam wat kwijt. Dus dat kan maken dat je je dus onrustiger voelt en meer klachten, angstklachten, allerlei aanverwante klachten. Dus ik ben heel blij dat je dit punt nog even benoemt, want dit voelen dus heel veel vrouwen. En er wordt natuurlijk heel veel vrouwen ervaren in deze fase allerlei klachten. En dan is het heel vaak of een burn-out, of dan is het depressiviteit, of dan is het... En dat kan het ook allemaal zijn, hè? Want daar wil ik geen oordeel, want dat kan ook allemaal natuurlijk. Alleen het is wel goed om erbij te vermelden dat die overgang dus ook iets doet in dat lijf. Hier ook iets mee.
Absoluut.
En dat weten maakt wel dat een vrouw zich beter voorbereidt. Beter voorbereid is op deze situatie en ook beter voorbereid is op een gesprek met een arts bijvoorbeeld. Want jij bent dus ook naar die huisarts gegaan en daar is die overgang daar ook helemaal niet besproken?
Nee hoor. Nee.
Hij of zij heeft daar ook niet naar gevraagd?
Nee.
Dus het is zaak dat we daar zelf dan ook meer over gaan vertellen als je bij de huisarts bent. Dus dan is dit ook weer heel mooi om dit even benoemd te hebben. Maar goed, uiteindelijk koos je ervoor vanwege dus die ontwikkeling via en loonkorting. Maar ook omdat je vriendinnen zeiden van, joh, ik heb het gevoel dat je steeds meer achteruit gaat. Hè, of misschien van ik ga toch maar weer aan het werk. En dat gaf dus een hoop spanningen.
Ja, dat gaf heel veel spanning.
Hoe liep dat op het werk? Hoe heb je je daar doorheen geslagen?
Ik ben wel van nature een ontzettende doorbijter. Echt een overlever. En dat kan natuurlijk voor en tegen je werken.
Ja.
Dus dat betekent dat ik dat nog een heel aantal jaren heb volgehouden. Maar heel erg op mijn tandvlees. En ik heb gewoon heel veel nachten wakker gelegen met hartkloppingen. En ik kwam vaak doodmoe op mijn werk. En ik kon helemaal niet meer. Ik zat in mijn kantoorplek was in een kantoortuin. Ik kon helemaal niet meer tegen al die prikkels, al die geluiden. Dan moest ik me concentreren achter mijn computer. En dan ging ik op een gegeven moment met mijn telefoon en oortjes in. Dan zag muziekje opzetten, maar dan waren mijn collega's geïrriteerd. En die praatten tegen mij en dan hoorde ik ze niet. Dus dan moesten we daar weer gesprekken over gaan voeren. En ik mocht best wel thuiswerken, maar als loopbaancoach heb je natuurlijk heel veel gesprekken. Dus dat was gewoon vaak totaal onhandig om dat te doen. Ik was sneller geïrriteerd. Ik had een mannelijke collega die gewoon een hele andere stijl was als ik, die ik herhaaldelijk soort van ruzie mee had. Ik voelde ook wel gewoon dat korte lunch en dat ik dat dan ook helemaal niet kon hebben. Dus dat is ook gewoon voor de werksfeer in een team natuurlijk ook gewoon niet zo fijn. Ik was vaak ook echt emotioneel. Dan kwam ik 's ochtends doodmoe aan.
Ja,
en 's ochtends die wekker was gewoon iedere keer een ramp. Want dan, en dat herkennen heel veel vrouwen, hè, dat je dan 's nachts wakker ligt. Dan tegen de ochtend, dan val je weer in slaap. Maar dan moet je uit die slaap, omdat je weer naar je werk toe moet. Dus ik heb zo lopen worstelen met uren en schuiven. En dan toch nog thuis. En dan toch nog op mijn vrije dag wat doen. En omdat ik dan wat eerder na. En dat me daar dan weer schuldig over. Nou ja, man, dit soort. Oh, je wordt er nog moe van.
Ja,
als ik het erover heb.
Ik ook, ik word er ook acuut moe van. Het voelt ook als een enorme kluwen aan verschillende facetten ook. Hè. Het is die overgang die je natuurlijk heel erg uit je evenwicht haalt, waardoor je niet goed slaapt en heel erg moe raakt. Maar ik hoor ook een beetje van, daardoor ervaar je ook extra spanningen op het werk. Het wordt alles lijkt wel uitvergroot. Hè. Dingen die je van tevoren misschien helemaal niet opvielen, die zijn er ineens wel. Hè. Zo'n collega waar je misschien extra irriteert, zo'n kantoortuin wat in één keer net te veel is, terwijl je dat misschien voor je overgangsperiode prima aankon. Dus het wordt ook zo'n kluwen van wat is nou wat, hè? En hoe kom je daar nou uit? Want wat ben je toen gaan doen? Want dit voelt niet alsof dat houdbaar was.
Nou, het was ook gewoon niet houdbaar. En dat voelde ik zelf ook, van dit kan niet. En dus ik ben eerst ben ik gaan proberen om mijn eigen bedrijf op te gaan zetten. Mm-hmm. En dan ging ik 1 dag minder werken. Dus had ik een afspraak dat ik dat een half jaar zou gaan proberen. Ging 1 dag minder werken. Dus in dat half jaar ging gewoon mijn spaarpot doorheen. Want zoveel spaargeld had ik niet. Als alleenstaande vrouw met een eigen huis waar van alles in moest gebeuren. En Maar ik was gewoon te moe. De onderstroom was te moe. Dus, dus als loopbaancoach, als loopbaanadviseur, keek ik naar mezelf en dacht ik, ja, maar je hebt gewoon, ja, dat gaat je dus gewoon nu niet lukken. Ik bedoel, dat is leuk, misschien een beetje een hobby ernaast, maar niet om gewoon.
Het vergt ook heel veel inspanning om je klanten binnen te halen, om je marketing te doen.
Dat ging gewoon dus helemaal niet worden.
Dus, het leek wat, maar dat was het niet. Nee,
dus dat was het niet. Toen dacht ik, nou, misschien moet ik gewoon naar een andere organisatie. Ben ik ook klaar met deze organisatie? En moet ik gewoon maar eens wat anders proberen? En toen kwam er een vervangingsvraag van een andere organisatie waar iemand langdurig ziek was. En toen dacht ik, nou, laat ik dat gaan doen. Dan kan ik dat een beetje onderzoeken. Mm-hmm. Nou, dus dat ben ik gaan doen. En, excuses, gaan die mensen duren uit. Dus dat ben ik gaan doen. Heb ik een half jaar lang 2 dagen in de week. En toen moest ik nog weer een van de certificering halen. Dus ze ging ik nog een paar weekenden aanzitten, doordouwen. En ik liep daar alleen maar doodmoe rond. Ik dacht, nou, dat is het dus ook niet. Het heeft gewoon, ik bedoel, ik heb dat goed gedaan, dat weet ik. Dat heb ik ook allemaal teruggekregen.
Kost ook te veel energie eigenlijk.
Maar het kostte heel veel energie. En ik was tussen die organisaties heen en weer aan het fietsen. Ik dacht, oh, dit is het ook niet. En ik wist het gewoon echt niet meer. Want ik voelde dat dit niet houdbaar was. Mijn toenmalige partner vroeg vaker aan mij, ja, maar wat wil je dan? Wat wil je dan? En ik kon alleen maar tegen hem zeggen, ik wil gewoon een jaar niks doen. En dan eigenlijk misschien daarna nog wel een jaar niks doen. En dan misschien dat ik dan weet wat ik wil. Maar ik moet eerst uitrusten gewoon. Ik ben gewoon, KO.
Ja.
En dat was mijn antwoord. Maar ja, daar had ik geen middelen voor of geen ruimte voor. Terwijl ik voelde dat ik in al die jaren, want dan hebben we het over, dan spreek ik alweer over 2017, terwijl die burn-out was in 2013. Ja, dus dan ben je al jaren aan het overleven. En ik heb in die tijd ook wel eens tegen een collega waar ik veel mee samenwerkte, gezegd, ik kan me dat nog herinneren, wat ik tegen haar zei, weet je, eigenlijk heb ik het gevoel dat ik nooit uit die burn-out ben gekomen. Dat vind ik eigenlijk zo erg, want dat ben ik dan, ik snap ook niet waar ik dan nog, weet je wel, we weten allemaal, als je in een burn-out bent, dan kom je niet zomaar één, dus dan moet je ook patronen veranderen of misschien iets, hè, want je hebt dan toch ook iets van tevoren gedaan, maar ik kon hem maar niet pakken. Nee. Met al mijn zelfonderzoek en inzicht en al mijn coaching en therapieën en familieopstelling en homeopathie en ja, ik weet niet.
Ja, je hebt heel wat gedaan, hè?
Je kan niet verzinnen wat ik niet gedaan heb. Nee, psychotherapie ben ik nog naartoe gegaan.
Ja.
En en toen dacht ik, ja, nou weet ik het gewoon niet meer. Ik weet het niet meer.
Maar als je dan terugkijkt, was het dan voor jou de overgang? Of hoe kijk je daar dan nu op terug? Was het een burn-out? Sorry, dat wilde ik.
Nee, het was geen burn-out. Want de ene dag dat ik dacht, oh, helemaal in die burn-out terecht. En dan de dag daarna had ik gewoon veel meer energie en was ik hartstikke vrolijk en weet je wel, dus het ging echt heel erg op en neer. En En toen ben ik me wel gaan realiseren, maar eerlijk gezegd, chronologisch in de tijd weet ik ook niet meer precies hoe dat dan zat. Maar ik ben me wel steeds meer gaan realiseren dat als dat zo wisselt, ja. Dat je dan niet op een burn-out afsteekt. Anders is.
Ja, ja.
En ik vind het echt spijtig dat ik heb me er afgelopen jaren heel veel in verdiept in de overgang. En ik heb me ook met yoga gespecialiseerd en vrouwen in de overgang. Omdat ontspannen dus zo ontzettend belangrijk is. Omdat je die natuurlijke ontspanner gewoon, ja, die heb je in eerste instantie niet. Die ga je wel weer terugvinden. Maar die balans komt er wel weer. Maar jij zult altijd iets meer moeite moeten doen, denk ik, om te ontspannen.
Ja, zeker.
Dus daar moet je ook rekening mee houden.
Ja, goede boodschap.
Maar
over
dus wat ik
hoor, want dat is inderdaad wat ik ook heel vaak zeg. Het gaat echt om die ontspanning en het voorkomen van stress, hè, zoveel mogelijk. Ja. Maar sorry, ga door.
Zeker. Het voorkomen van stress, ja. Nou, dat had ik dus niet. Ik laadde mezelf niet. Omdat ik steeds vond dat ik moest veranderen. En ik als loopbaanadviseur moest ook zeker gewoon eigen verantwoordelijkheid nemen. Stappen zetten, aan mijn ontwikkeling blijven werken. Het lef hebben om gewoon buiten die organisatie waar ik al 14, 15 jaar werkte, nog iets aan te durven gaan. Het lef hebben om, weet je wel, ik zat mezelf heel erg op de kop met die eigen verantwoordelijkheid. Terwijl ik durfde, ja, het was gewoon nog steeds overleven in plaats van me overgeven. Hè?
Dat is heel fijn dat je dat ook deelt met ons. En daar zou ik echt ook bij, ja, ik ben nou nieuwsgierig van als je daar dan nu aan terugkijkt. Hoe zou je dat dan nu anders hebben gedaan als jij 10 jaar terug in de tijd mag? Heb je daar een antwoord op, hoor? Misschien is het ook wel heel ingewikkeld.
Ja, het is. Ik heb daar, zeg maar, in de voorbereiding, zo mijn eigen voorbereiding, een beetje mijmeren en wat dingetjes opschrijven naar dit gesprek, daar natuurlijk over nagedacht van. Maar ik was toen ook gewoon wie ik was.
Mm-hmm.
Hè? Dus met, ja, wat ik nu leer is nog altijd, hè, want ik geloof heel erg in dat, als we dat willen, is een keuze, maar ons leven lang blijven leren. Wat ik nu leer is toch veel meer vanuit mijn vrouwelijkheid in het leven te staan. En dat klinkt misschien een beetje vaag of zo, maar ik ben echt gaan leren dat rust en ontspanning, dat een startpunt is en niet actie. En ik ben ook wel zo, hè, mijn ouders hadden een eigen zaak, mijn ouders een slagerij. En mijn grootouders aan de ene kant een bakkerij en aan de andere kant ook een slagerij. En mijn oma's hebben altijd heel hard gewerkt. Dus ik heb heel erg dat hard werken en maar doorgaan en oppakken. En dat je dat hoort te doen, dat heb ik heel erg als een imprint meegekregen.
Ja.
Terwijl ik, en dat was denk ik ook de grootste bottleneck. En ik was natuurlijk hier als alleenstaande vrouw. Daarvoor was ik trouwens kostwinner in mijn huwelijk. Dus ik heb dat patroon wel heel erg lekker in mijn leven ingevoerd. En ben daar nu een beetje van los aan het komen. En dat kost nog steeds veel kruim. Dus ik weet niet of, ik denk dat ik zou heel erg gebaat zijn geweest bij serieus meer informatie over de overgang met, zeg maar, al die hulpverleners waar ik geweest ben, of al die zorgprofessionals, of wat nou een bedrijfsarts of een gynaecoloog of een huisarts is, dat daar, als daar meer kennis is over de overgang, dat daar gewoon een wat duidelijker plaatje, zodat je niet de hele tijd maar, ja, nog,
nou ja, loopt te zwemmen en loopt te zoeken. Ja. En loopt te, ja. Dat je in elk geval weet van dit speelt er ook, even los van andere dingen die er ook eventueel ook spelen. Maar dat je in elk geval weet van dit heeft impact op mijn lijf en op mijn geest.
Ja, precies.
Dus het gaat weer, als je dan terugkijkt, echt om een stukje kennis, informatie.
Ja.
Want was je dan rustiger geweest? Of had je dan beter kunnen berusten? Nee. Of had je dan minder wakker hoeven liggen 's nachts? Of hoe werkt dat dan?
Ja, ik denk dat wakker liggen, ik was niet echt aan het piekeren met het wakker liggen. Dus dat was echt,
dat
ik, nee. Dus het He, de gebeurt natuurlijk heel veel in die hersenen, want daar zitten de hypofyse, hypothalamus, de pijnappel, de klier. Daar zit, en daar zit zeg maar het centrale regelstelsel voor de hormonen. En daar zit dat raakt natuurlijk ook aan ons slaap- en wakenritme. Dus dat uit balans raakt, dat is op zich best wel normaal verschijnsel. Maar het is gewoon vreselijk vermoeiend. En ik in die tijd deed ik al, ben toch al, ja, al heel lang met yoga bezig. En dus ik lag 's nachts gewoon te mediteren. Ik bedoel, ik lag in mijn bed en ik had allerlei meditaties. Dus ik kwam die nacht wel rustig door. Maar je mist toch die slaap. En dus dat was er denk ik niet veel anders aan geweest. Maar dat ik bijvoorbeeld die spanning beter had kunnen begrijpen. Mm-hmm. Want ik snapte niet waarom ik dan gewoon... Weet je wel, mijn hele lijf ging dan gewoon echt als een heel gespannen veer staan. En ja, en dat maakt ook dat je... dan wordt die bijna fysieke spanning... die wordt ook emotionele spanning. Want daar word je dan ongerust over. Dus het creëert iedere keer een heleboel zo. Hè? Je komt heel veel van die... Ja.
Ja, je komt in die negatieve loopjes. Want als ik jou dan zo hoor praten, dan is het puur gespannen zijn. Dat gaat natuurlijk ook de aanmaak van cortisol verhogen. Ja. Ja. En dat stresshormoon cortisol zorgt er eigenlijk ook weer voor dat we ook weer minder vrouwelijke hormonen aanmaken. Bijvoorbeeld in die bijnieren. Hè, dat beetje wat je nog kan aanmaken, ook naar je overgang. Dat je dat dan eigenlijk ook niet meer aanmaakt. Want dan kom je in die negatieve loop terecht. In het vorige gesprek haalde je ook kort aan over die bijnieren-uitputtingen. Misschien ook interessant, dus wil je daar iets over zeggen?
Ja, nou ik heb me ook veel bezig gehouden met dingen in de richting van Chinese geneeskunde. Gewoon hè, voor als consument en als leek. En ik heb een vriendin die Qigong teacher is en acupuncturist, dus daar heb ik heel veel van geleerd in de loop van mijn leven. Maar ik heb heel, heel erg gevoeld dat de nieren en ook mijn bijnieren, dat die gewoon op een gegeven moment zeg maar leeg waren. Nou, helemaal leeg zullen ze dan niet zijn, want dan had ik hier misschien niet meer gezeten. Maar dat die diepe uitputting, dat die wel daarmee te maken heeft. En hoe meer stress je hebt, kijk, in de overgang moeten die bijnieren wat harder gaan werken, omdat ze inderdaad die wat extra vrouwelijke hormonen nog gaan produceren. En die bijnieren reageren heel erg op stress. Dus als je te veel stress hebt, dan put je die gewoon te veel uit. En daar krijg je een bepaald soort moeheid van. Ik herken die nu ook. Dat is niet gewoon moe van ik heb gewandeld en ik ben moe of zo, weet je wel. Of ik heb mijn grens. Nee, dat is gewoon een soort moeheid waarbij je gewoon het liefst alleen maar wil vallen en vallen en vallen. En dat is ook heel eng, want het voelt zo moe dat je ook niet meer weet of je er nog wel uit kan komen. Mm-hmm. En die jaren stress van eigenlijk overleven, je kan ook zeggen dat je er zelf voor gekozen hebt. Want ik had natuurlijk op een gegeven moment ook kunnen zeggen, nou, ik ben gewoon nog steeds moe en ik ben gespannen, dus ik blijf nog steeds thuis. Dus hoe ik dat met dat geld oplos, dat zien we dan wel weer. Dat kon ik niet, blijkbaar. Dat zou ik nu wel anders doen. Dat zou ik nu wel anders doen, ja. Maar dat is ook wetende waar ik nu ben. Weet je wel? Hoe ook je financiële huishouding, hoe zich die verder ontwikkelt. Dat je denkt, had laat zitten, weet je wel.
Ja, maar dat is natuurlijk altijd achteraf makkelijker praten dan dat je er middenin zit. Want dan is het ook heel erg lastig om die scherpe blik te houden. En objectief te kunnen kijken naar wat er allemaal is. En daarom is het zo fijn om er met jou nu over te kunnen praten, zodat andere vrouwen misschien toch wat eerder dat inzicht kunnen ontwikkelen. Ja. Van, wacht eens even, dus daar en daar heeft het ook mee te maken. En om te voorkomen dat je zo in die uitputting terechtkomt. Of in die verwarring. Of dat je heel langdurig uitvalt.
Maar ik denk ook dat, kijk, er gebeurt zoveel in je lichaam. En ons lichaam, hoe het ook bent of keren, is onze basis. Ik bedoel, als we dat niet hebben, dan leven we gewoon niet. Hè? Dat is gewoon simpel. Ja. Op het moment dat daar een heleboel in gebeurt, dan raakt dat gewoon ook aan onze basisveiligheid. Want dat is, Ik bedoel, het reageert allemaal niet meer zoals je gewend bent dat het reageert. En dan heb ik helemaal niet over, want ja, ik heb daar, ik heb helemaal niet zoveel last gehad van dat ik zwaarder werd. Of ja, ik ben wat grijzer geworden, ik heb wat meer rimpels in mijn gezicht. Maar ik vind mezelf nu, nee, dat is trouwens niet waar. Ik vind mezelf weer een hele mooie vrouw. En dat vond ik in de overgang trouwens helemaal niet. Mm. Maar ik bedoel maar, weet je, je lichaam verandert en dan raakt je basisveiligheid raakt kwijt. Ja. Je raakt je grond. Yeah. Kwijt. Mm-hmm. Dus die, steeds die balans terugvinden en weer, hoe je het ook doet, maar weer in evenwicht brengen. En ik denk dus dat dingen als tai chi, qigong, yoga, mindfulness. Het maakt mm-hmm. eigenlijk iedere vrouw. Maar de ander gaat lekker wandelen of zwemmen. Of, mm-hmm. Maar dat we allemaal gewoon ja, wel een manier hebben om die balans weer terug te vinden. En daar zou we gewoon veel meer. Ja, ik denk, ja, daar moet je gewoon nog veel meer aandacht aan, aan besteden. Ja.
Er wordt ook wel gezegd van vrouwen zitten te veel in hun hoofd en te weinig in hun lijf. Waardoor er ook misschien bepaalde spanningen niet op tijd worden gezien, gevoeld. Noem je daarom ook dingen als qigong, yoga, mindfulness, om ook wat meer met dat holistische van body en mind. Je kunt natuurlijk ook wel kiezen voor therapieën, praten. Maar ik zelf zie ook wel steeds meer het belang in van ook in je lijf zakken. Hoe zie jij dat?
Ja, volgens mij is het echt nummer 1, want daar zit je basisveiligheid. Die zit toch niet in je hoofd. Die zit toch in.
Nee, we denken dat hij in het hoofd zit, maar die
zit. We denken dat hij daar zit, hè? Want daar willen we controle mee hebben. Ja. Maar eigenlijk is het veel meer om gewoon inderdaad in dat lichaam te komen, dat voelen, dat en ook daarvan getuige te kunnen zijn. Dat vind ik. Ja, ik bedoel, ik wilde het niet gebruiken als PR-praatje voor yoga.
Nee, dat begrijp ik.
Maar,
dat begrijpen
maar
we.
Meer, het is gewoon echt mijn overtuiging, ook door eigen ervaring, dat zeg maar iets als yoga doen heel erg helpt. Mediteren moet je vaak al een beetje, sec mediteren moet je meteen al een stil hoofd voor hebben bijna. Hè. Dus ik vind het zelf heel fijn om yoga te gebruiken om meer naar meditatie toe te gaan. Dus om eerst gewoon zo met het lijf bezig te zijn en dat te observeren en dan ook te voelen, oh verdorie, weet je wel, ik heb, oh die rug is helemaal niet zo soepel of
zitten daar vast
of daar of van, die, van dit soort dingen, waardoor je gewoon dat lichaamsbewustzijn op een beetje makkelijke speelse manier weer terugkrijgt. En dan is het makkelijker om bij jezelf te blijven. Dus om die getuige te zijn voor jezelf. En ik moet je zeggen dat een van de allerbelangrijkste dingen die ik in de overgang geleerd heb, is van een mannelijke psychotherapeut, notabene, die zich ook afvroeg of ik niet naar een vrouw moest. En ik zei, nee, ik wil naar jou. Had hij wel een punt overigens. Maar die heeft zo opgehamerd dat een van de belangrijkste dingen was dat ik leerde moeder voor mezelf te zijn. En nog even los van mijn eigen geschiedenis met mijn eigen moeder in dit leven. Maar om zeg maar die emotionele schommelingen, die spanningen, die emoties, om die zelf beter te kunnen opvangen, dat heel belangrijk. Maar dat is een hele beweging.
Dat is wel heel belangrijk om dat inderdaad hier even met jou te bespreken. Dus het teruggaan naar je lijf en het weer vertrouwen van wat er gebeurt in je lijf, helpt natuurlijk wel bij het jezelf rustig kunnen maken. Ja. En ook bij paniekaanvallen bijvoorbeeld, of bij opvliegers, of bij vervelende gedachten. Of bij eigenlijk alles wat je tegenkomt, dat je elke keer weer terug mag naar de basis. Dat is wel heel fijn om dat toch even zo te benoemen. En hij zei dan, je moet de moeder van je. Wat zei hij nou? Je moet je eigen moeder zijn? Of zorgen,
nou ja, hij zei.
Je bedoelt ermee goed zorgen voor jezelf.
Precies. Je kunt het op van allerhande manieren. Maar hij had het dan in therapeutisch opzicht over het kindje in mij. En dan had ik al jaren daarvoor al zoveel inner child dingen gedaan. Maar daar kwam ik toch weer bij uit. En dat had wel te maken met dat ik in plaats van in dat hoofd weg te vliegen en er van alles over te denken, gewoon zo heel dicht in die intimiteit met mezelf te kunnen zijn. Ja. En dat is ook, zeg maar, wat ik met yoga dan ervaar, dat zo helpt om gewoon heel dicht bij waar je bent en wie je bent.
Nou, en jezelf daarin vooral ook te waarderen. Jezelf lief te hebben. En te zeggen tegen jezelf, het is goed genoeg zo. Ik ben lief genoeg of ik hou van mezelf. En dat soort dingen. Want dat is wat je net, dat zeg je heel mooi. Dat herken ik ook wel, dat je zo makkelijk uit je hoofd kan vliegen. En allerlei gedachten kunt ontwikkelen. En de vraag is altijd maar, wat zijn die gedachten nou eigenlijk waard? En in welke context plaats je die dan? En hoezo komen al die... wie beoordeelt dat allemaal? Er zit heel veel oordeel en gedachten achter die niet helpend zijn. Om jezelf gewoon weer als heel en als gezond persoon neer te zetten.
Maar goed. Ja, en ik denk dat je het zeg maar van twee kanten kan bekijken. Hè? Dat aan de ene kant ben je bezig om jezelf te reguleren. Maar aan de andere kant is het soms ook gewoon heel fijn als er iemand is. En of dat dan een professional is of gewoon je beste vriendin of je partner. Dat maakt natuurlijk niet zoveel uit. Die zeg maar ook een stukje co-regulatie doet. Die jou ook helpt om dingen waar je gewoon in vast zit. Ja. Die soms het overzicht heeft. En die zegt, joh, je ziet er helemaal niet zo slecht uit vandaag. Dus ik weet niet waar jij zit, maar je gaat helemaal niet zo slecht met jou of zo. Hè?
Nou, het is een heel mooi bruggetje het is zo belangrijk om ook onze emoties te uiten. Dus het gesprek aangaan over wat je voelt, wat je denkt, geef jij net ook aan. Het is gewoon enorm bepalend om te voorkomen dat je in een soort van isolement geraakt met je eigen gedachten. En waar we het net over hadden, om steeds allerlei oordelen te hebben. En dan even... daarop terugkomen, want we dwaalden nu wat af richting body-mind, maar dat is wel even fijn ook. Maar even terug naar dat werk. Was jij in staat om op het werk ook te praten met jouw leidinggevende of collega's over wat er gebeurde?
Ja, alleen het heette dus niet de overgang.
Nee, dat heette dan de burn-out. Dat heette dan, ik voel me niet zo lekker.
Nee, ik had een vrouwelijk leidinggevende. En zij was gewoon heel erg open en laagdrempelig. En ik vond haar enorm steunend en begripvol. Al hadden we dus niet dit kader daar.
Nee. Dus jullie hadden niet helemaal het goede gesprek eigenlijk, hè?
Denk ik niet het goede gesprek.
Nee, dus dat kun je ook retrospectief zo bekijken. Dat hadden jullie het gesprek over het juiste onderwerp gehad. Dan had je daar misschien ook meer mee kunnen doen, wat denk je? Had je dan misschien daar nog gewerkt?
Misschien wel, ja. Ja, misschien wel. Ik weet het niet. Misschien wel.
Ja, dat zullen we nooit meer weten. Hey, uiteindelijk ben jij weggegaan daar bij de organisatie.
Ja.
Dus die hele periode van moeilijk twijfel, moe zijn, niet weten, et cetera, et cetera. Dus je hebt afscheid kunnen nemen van die organisatie.
Ja.
Wat ben je toen doen?
Nou, toen ben ik eerst vertrokken. Toen ben ik eerst 3 maanden naar Sardinië gegaan. Ik dacht echt, ik moet echt gewoon eerst helemaal weg. Helemaal uitademen.
Ja.
Dan heb ik dus dat was het eerste.
Lekker.
Want dat moet ik mezelf echt gunnen.
Ja.
Om even bij te komen. En toen... ben ik aan de slag gegaan om mijn eigen bedrijf, mijn coachingspraktijk op te zetten. Maar toen bleek ik ineens niet meer te kunnen lopen. Had ik out of the blue ineens een helemaal versleten heup. Het heel veel pijn en ik had wel een beetje stijfheid tijdens yoga gevoeld. Maar het was in heel kort tempo heel erg verslechterd. Nou, daar schrok ik enorm van, dus toen heb ik nog een nieuwe. Maar goed, dus toen, dan, als je niet goed kan lopen en heel veel pijn hebt, dan gaat ineens de scope weer weg van je nieuwe perspectief. Zo is het dan ook. Dus toen kwam daar een nieuwe heup en een revalidatie en toen kwam COVID, ook niet zo heel handig. Maar daarin, toen ben ik aan de slag gegaan met het ontwikkelen van online programma voor vrouwen in de overgang.
Ja.
En heb ik nog, in de tussentijd had ik al nog een level 2 van de coachopleiding. En ik ben de teacher training gaan doen.
Je bent echt als ondernemer of ZZP'er. Je bent echt voor jezelf aan de slag gegaan. Definitief afscheid genomen.
Ja, ik ben echt voor mezelf aan de slag gegaan. Ja. En heel erg met de yoga als, als rode draad. Als, met ontspanning en ook spiritualiteit. Wat gewoon wel echt mijn... Ja, dat hoort bij mij, zeg maar. Mm-hmm. Waarmee ik niet vind dat iedereen dat... Ja, dat is gewoon ieders keuze. Maar dat is gewoon zoals ik ben. En daar voel ik me gewoon heel, heel erg bij thuis. Ja,
ja want dat is wel mooi. We zijn al heel lang aan het praten met elkaar. Langzaam naar een afsluiting. Voel je nu beter? Voel je nu in balans? Klopt het weer?
Ja, ik voel me zeker beter. Met name ook omdat ik gewoon heel veel mijn eigen tijd kan indelen, mijn spanning en ontspanning beter kan reguleren, veel meer stilte om me heen heb, want dat blijf ik toch nodig hebben, blijkbaar.
Dat heb je duidelijk ontdekt ook naar die kantoortuinen en,
en ik kan wel. Ik kan nog wel in het zelfstandig ondernemer zijn ook gewoon heel erg missen. Weet je, mijn collega's, 's ochtends in het keukentje, tussendoor, de koffieklets, na vergaderingen nog even met elkaar in de gang. Dat is wordt een beetje gekleurd natuurlijk door de afgelopen COVID-jaren. Hè? Dus waarin het leven sowieso wat meer dat was. En daar heb ik ze natuurlijk nog extra gemist. Ik ben ook wel iemand die het heel fijn vindt om ergens bij te horen. Mm-hmm. En dus aan de ene kant ben ik heel blij voor wat dit me gegeven heeft. En ik kan ook meer bezig zijn met mijn volgende, of mijn pad weer, of mijn weg, of dat wat bij mij hoort. Mm-hmm. En ik kan dat ook missen. En, maar ik voel helemaal niet de behoefte om weer in de hectiek met alle druk en allerlei ambtelijke dingen die vaak in organisaties moeten gebeuren. Mm-hmm. Ja, daar
die mis je niet.
Klaar mee. Die mis ik helemaal niet.
Dat klinkt ook heel gezond, hoor. Want ik heb dat eerlijk gezegd als zelfstandig ondernemer, mis ik dat ook. Ik herken heel erg wat je zegt. Ja. Gewoon even collega's. Maar goed, het maakt ook dat jij wel beter in balans bent. En inmiddels weer je eigen... het bedrijf hebt opgestart en alles. Misschien een laatste vraag. Als dat nog mag. Want we zitten al ruim over de tijd, denk ik. Zou je het aanraden andere vrouwen om vanuit zelfstandigheid een eigen bedrijf op te richten? Om zelfstandig aan het werk te gaan?
Ik vind dat een maatwerk iets, vind ik. Mm-hmm. Omdat ik ook vind dat vrouwen moeten uitkijken dat ze niet echt te veel gaan dragen en te veel... Hè, dus het moet, als je het gewoon heel erg vanuit plezier en vanuit je energie en vanuit dat je echt het juiste doet, maar als er... Kijk, de leeftijd waarin je... Als je nog zo'n keuze gaat maken en als je rond de 50 bent, dan zit je vaak in een level in een betaalde baan waar je gewoon best wel... Mm-hmm. Wel, dat geeft ook een soort basisveiligheid. Dus het moet heel erg... Het moet gewoon ook echt niet kloppen om die stap te gaan zetten. En je moet jezelf natuurlijk niet weer in de stress, want die stress moet je achter je laten.
Nee, de financiële stress, daar moet je heel goed over nadenken. Hoe ga je dat waarborgen? Dat je inkomen wel regelt,
Ja, dus daarom voel ik heel erg, dat is maatwerk. Hè? Kijk, heb jij een hele, is jouw financiële situatie zo, maakt niet uit hoe dat komt. Of omdat je een stabiele partner hebt, of omdat je een erfenis hebt, of je hebt kapitaal vergaard, of je hebt iets al gespaard. Ja. Dan is dat makkelijker. Maar je moet toch realistisch kijken, want... Uiteindelijk gaan we pas met 67 met pensioen. Dus kijk gewoon goed.
Ja.
Zo, zorg niet dat je hè, zorg goed voor jezelf. Dat is het eigenlijk, samenvattend.
Al een hele mooie boodschap, inderdaad. Mm. Zorg goed voor jezelf en overweeg alle kanten heel erg goed. Maar wat ik jou wel hoor zeggen, en dat kan in verschillende vormen, dat jij een bepaalde vrijheid hebt teruggevonden, dat je beter je eigen tijd kunt reguleren, dat je meer zelfzorg kunt toepassen. Maar dat kan natuurlijk in verschillende vormen. Dat kan ook in loondienst, of dat kan ook op Heerlijk. Een andere manier. Maar dat kan ik zeggen. En dat is wel hele waardevolle informatie. Wil jij nog iets delen met ons waarvan je zegt, nou, dat vind ik nog wel heel erg belangrijk. Of dat ben ik vergeten. En dan gaan we langzaam naar een afronding.
Nou, ik denk dat de overgang ook, ik bedoel, we ervaren het natuurlijk als een hele last, vaak als een lastige periode. Maar ik denk dat het ook gewoon een enorme transformatieperiode is om ja, als je op een punt in je leven bent gekomen waarin je eigenlijk toch niet helemaal meer door de situatie waar je in zit, niet meer leeft ja, conform wat je werkelijk zou willen, dat die overgang je wel helpt. Die helpt je wel, want je kan gewoon niet meer doen waar je te veel stress van krijgt. En je kunt niet meer in een relatie blijven zitten die niet gezond is. Je kunt niet meer in een baan blijven zitten die niet meer goed is. En daar kan je misschien aan knutselen, maar op een of andere manier helpt de overgang je volgens mij ook om gewoon in een nieuwe fase heel erg weer jezelf te kunnen vieren, zeg maar. Dus dat, ja. En je schoonheid, wat dat ook mogen betekenen, maar om die gewoon ook weer terug te vinden. En die wordt anders, maar ja, zo heel erg te mogen zijn wie je bent. Dat is toch schoonheid op zich.
Ja.
Dus dat is prachtig. Ja, dus ja. Ik kan ook, als je er middenin zit, is het anders.
Ja.
Hè? Dan krijg je dat verhaal van die rups in die cocon en zo. En
vlachten en die vervelende situaties, maar er zit ook een goede kant aan.
Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Ja. Er is echt licht aan het einde van die tunnel, zeg maar. Dat, ja, zeker. Ja, dat vind ik wel belangrijk om mee te geven.
Nou, dat is heel erg belangrijk en dat beaam ik ook helemaal. En dat is een hele mooie afsluiting. Ik wil je heel erg bedanken voor deze tijd samen en al je woorden en je oprechtheid. Ik weet zeker dat anderen hier ook weer van kunnen leren. Het is een lang verhaal geworden, maar om even hier bij stil te staan is wel heel erg belangrijk. Dus dank je wel voor je verhaal.
Ja, jij ook, dankjewel voor de uitnodiging.